Vanmiddag wilde ik u meenemen naar een van de tekenen die de Heer Jezus deed in Lucas hoofdstuk 5. Onder andere, want het wordt ook vermeld in Matthäus 9 en Marcus 2. Maar ik heb hem hier voor me liggen uit Lucas 5. Lucas 5 vanaf vers 17. Het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij opgelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En bij dat laatste denk ik dan altijd: ja, ja, dat zal wel. Ongelooflijke dingen gezien. Wordt gezegd door de toeschouwers, van wie gezegd wordt dat zij waren fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea, Judea en Jeruzalem gekomen waren en die in de praktijk het noodzakelijk gemaakt hadden, historisch althans, dat deze lamme, deze patiënt om zo te zeggen, toch wel langs een wat onconventionele weg voor de Heer Jezus werd neergelegd. Ik bedoel, het is toch niet gebruikelijk dat je bij iemand binnenkomt door het dak. Tenminste, daar niet eens een dakraam was, er moest eerst een gemaakt worden zelfs nog. Ik kan me dat ook nog levendig herinneren dat ik het verhaal op school in de tijd hoorde. Omdat, ja, je kunt je dat nauwelijks voorstellen dat iets zo gaat. Het lijkt of iemand dat verzonnen heeft of zo, hè? En dan blijft het je bij. Omdat het inderdaad een ongelooflijk verhaal is. Niet zozeer wat er gebeurde, maar wel de wijze waarop uiteraard. En het zou ons ook allemaal bij moeten blijven. Mede omdat de strekking van deze geschiedenis in de Bijbel een heel duidelijk is. Dat is er één, daar kun je gewoon niet omheen. Ik bedoel, alle tekenen die de Heer Jezus deed, hebben zo hun profetische en typologische betekenis. Dat wil zeggen, het zijn tekenen, ze bevatten waarheden die zeer verstrekkend zijn. Deze ook, ik zeg trouwens altijd, laat ik daar dan deze keer nou maar eens mee beginnen. Ik zeg trouwens altijd dat alle tekenen die de Heer Jezus deed altijd van doen hebben met het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd, namelijk met de roeping van de gemeente. En wat we hier uitgedrukt vinden is niet zo moeilijk, zeg ik dan aan het begin, dan kan ik het daarna weer vergeten. Wat uitgedrukt wordt is simpelweg dit: deze fariseeën, leraars der wet uit Galilea, Judea en Jeruzalem zijn een beeld van het Joodse volk. Zij luisteren wel naar de Heer, maar ze moeten eigenlijk van zijn leer niks weten. Zij gingen zelf niet in en verhinderden ook anderen om in te gaan. Dat staat op een andere plaats ergens, hè? En in plaats daarvan komen de zegeningen van de Heer terecht bij iemand van wie je niet zou verwachten, wiens naam je niet kent, die ook van een hele andere kant binnenkwam en daarna ook gewoon weer naar huis ging. Hetgeen een beeld is uiteraard van 10 stammen van Israël. Ik zeg het heel vlug, want het is mijn onderwerp voor vandaag niet, maar dat is het uiteraard wel. Maar daar gaat het me nou niet eens om. Waar het om gaat is om de veel meer voor de hand liggende dingen die dan toch in dit schriftgedeelte naar voren gebracht worden. Want hoe dan ook, wij begrijpen alle dat die ingang, de toegang om zo te zeggen, tot de Heer geblokkeerd was. Het zijn dingen die wij ons van vroeger wellicht herinneren. Ik bedoel zo, ik heb het wel over heel algemeen voorkomende zaken ook in Nederland en zeker ook in wat normaal gesproken het christendom genoemd wordt. Hè? Kijk, wat er aan de hand is, is dat de toegang tot de Heer Jezus geblokkeerd wordt. In gewoon Nederlands is het ongeveer dit. Ik heb het van iemand van u gehoord die zei, ik ben tot geloof gekomen, toen ben ik naar mijn predikant gegaan. En toen heb ik gezegd dat ik tot geloof gekomen was en die schrok zich wezenloos en zei vervolgens, ja, maar dat gaat zomaar niet. Die had het willen verhinderen. Dat is gewoon historisch. En je kunt je boos om worden, je kunt je cd'tje natuurlijk ook meteen afzetten en zeggen, dat wil ik verder niet horen. Maar niettemin, het is precies wat hier in de Bijbel, in alle evangeliën feitelijk, uiteengezet wordt. En daarna nog in de Nieuwtestamentische brieven, want het verschijnsel als zodanig blijft zich constant herhalen. In heel de wereld en ook in de heilsgeschiedenis, ik bedoel in de Bijbel, vinden wij de tegenstelling tussen degenen die het verbazend interessant vinden, maar die er eigenlijk niks om geven, en de anderen die vinden het wellicht niet zo interessant, maar die geven er wel om. Zij komen tot de Heer, zij zoeken de zaligheid die nou eenmaal van oudsher beloofd is. Zij zoeken de zegeningen die God beloofd heeft van oudsher en al sinds Genesis, zal ik maar zeggen. En dan is er altijd die andere categorie die zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Daar komt nogal wat voor kijken hoor, dat kun je je zomaar niet toe-eigenen. Je kunt maar zo niet bij hem naar binnen lopen of iets dergelijks. Je kunt maar niet zo zeggen, nou ben ik een gelovige. Dan moet je wel kunnen bewijzen en dat soort dingen meer. En daarna pas mag je bij hem naar binnen. En dan denk ik altijd aan dat lied Just As I Am. Dat lied wat bij Billy Graham altijd gezongen werd in de bijeenkomst aan het eind van de toespraak en bij de uitnodiging. Waarin gezegd werd dat men toch gewoon tot de Heer kan komen. Je kunt gewoon naar voren komen. Nou, je hoeft niet naar voren te komen, maar het kan. Het is ook een manier. Maar je kunt gewoon komen en zeggen, ik wil dat ook. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven, zei de Heer. En hij stelde daarbij geen voorwaarden. Zo was dat gewoon. En later zei de Heer bij een andere gelegenheid, alle gij dorstigen, kom tot de wateren, kom tot mij, denk van mij. Enzovoort. En in het Oude Testament staat het al. Heb je niks, kom tot mij en koopt zonder geld. Je krijgt het gratis vandaag. En vandaag duurt het al heel lang. Want het is al heel lang Grote Verzoendag, zoals u weet. Maar die is weer iets moeilijker. Hè? Maar zo is het in ieder geval wel. En dat is ook wat je kunt lezen vanaf Lucas 5, ik moet zeggen vanaf Lucas 1. Bij wijze van spreken dan. Maar dat vind je de evangeliën door. Waar de Heer Jezus het woord Gods predikt en waar de mensen gewoon tot hem komen of hem aanroepen. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. En dat is dan wat hij deed. Zonder enig probleem. Wat we altijd lezen bij die gelegenheden is dat er zijn die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Met welk recht gebeurt dat? Met welk recht doet hij dat? Want hij doet het, ook in onze dagen net zo. Hij is rijk over degene die hem aanroepen, zegt het Nieuwe Testament. En het Oude en het Nieuwe Testament zeggen dat al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En alle prediking is daarop gericht dat de mens dat doen zou. Hij wordt uitgenodigd om dat te doen. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot de laatste aan toe enzovoorts. Maar er zijn altijd mensen die zeggen, met welk recht doet de Heer dat dan? Ze kunnen zich dat namelijk niet voorstellen. Ze vinden dat het ook zo niet mag. En aan de andere kant, met welk recht roept iemand de naam des Heren aan? Want dat mag je zomaar niet doen. Dan zeg ik nou, met welk recht? Gewoon omdat hij ons daartoe uitnodigt. Omdat hij ons roept. Maar je komt altijd tegen, waar dan ook, want je kunt je evangelie opslaan waar je wilt, maar je komt altijd diezelfde gedachte tegen, dat de route, de weg tot de Heer gebarricadeerd is door fariseeën, leraars der wet uit Galilea, meestal Judea trouwens, en nog specifieker Jeruzalem. Dat blijft zo tot aan het eind van de Bijbelse geschiedenis aan toe. Ik heb het over Handelingen dus. Men barricadeert dat. Dat staat hier, hè. Er zaten fariseeën en leraars der wet. Dat was ook een schare in het algemeen, dat weet ik wel, maar het staat er hier niet specifiek bij. Want de algemene gedachte blijft dat het juist deze fariseeën zijn, deze leraars der wet, die de toegang tot de Heer blokkeren. Kijk, bij het woord fariseeën, in christelijke kring, wordt heel dikwijls gedacht aan huichelaars. Hè? Dat staat zelfs in het woordenboek. Hè? Een fariseeër is een huichelaar. De fariseer is iemand die doet alsof. En men heeft ervan gemaakt, de fariseer is iemand die doet of hij een christen is. Maar is het niet werkelijk? Maar men bedoelt meestal, het is iemand die beweert dat hij een gelovige is, maar is het niet werkelijk en dus gaat hij met een ingebeelde hemel de hel in. Dat is een vaste Nederlandse uitdrukking, voor het geval u hem niet zou kennen. Hij is heel bekend. In werkelijkheid, en ik zeg het maar precies zoals het is, natuurlijk gaat het over diegenen die beweren erbij te horen, bij de Heer te horen, maar in werkelijkheid horen ze niet bij hem. En daarom zijn zij huichelaars. Maar wie zijn zij? Want zonder die symboliek zou je toch eerst moeten afvragen, wie zijn die fariseeën eigenlijk? En dan schrik je wezenloos, als orthodox christenzuster, ja, schrik je wezenloos, want die fariseeën, dat waren juist de orthodoxen, degene die vasthielden aan het woord Gods, aan de leer der vaderen. De leer die hem van de vaderen was overgeleverd. Elders heet dat trouwens de ijdele wandel die hun van de vaderen is overgeleverd. Maar goed, ik ga nou al die schriftplaatsen niet opzoeken. Maar u weet, er waren in het algemeen binnen het Jodendom van die dagen, waren er twee stromingen, zwart-wit, links en rechts, zal ik maar zeggen. Je had aan de ene kant de orthodoxen, die heetten de fariseeën, en aan de andere kant had je de vrijzinnigen en die heetten de sadduceeën. Die sadduceeën, dat zijn de lui die niet geloofden in wonderen, in bovennatuurlijke dingen, niet in geesten, niet in onzienlijke dingen, dus ook niet in opstanding en al dat soort dingen meer, die waren vrijzinnig. Nou, daarover hoeven wij het niet te hebben. Deze keer, doen we een andere keer weer, want het gaat nu over fariseeën. En fariseeën, die zeggen, ja, maar zo staat het toch in de Bijbel, daar moet je aan vasthouden en zo leert de wet, daarom heten ze ook leraars der wet, staat er ook bij, fariseeën en eigenlijk namelijk, maar dat maakt me nu niet uit, fariseeën, namelijk leraars der wet, zeggen je moet zus en je moet zo, je moet dit en je moet dat en dit is verboden en dat is verboden. En er zijn dingen die zijn niet verboden, maar daarvan is wel voorgeschreven hoe je ze dan doen moet. Dan zegt u dat is de Joodse wet, dan zeg ik ja, dat is ook zo. Maar vergis u niet, Israël, voor mijn part het Joodse volk, is van oudsher geroepen om bepaalde waarheden te demonstreren. En Israël wordt van Gods wegen gebruikt als aanschouwelijk voorbeeld. Er staat niet voor niks in mijn en uw Bijbel. Deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeeld van ons. En wij worden gewaarschuwd dat we niet in het verkeerde voorbeeld vallen. Dat wil zeggen, het verkeerde voorbeeld, dat van het ongeloof namelijk, van het Joodse volk navolgen. Want hoe je dat nou ook draait, ik weet gewoon ook niet hoe je het anders zeggen moet. Zij mogen dan wellicht orthodox geweest zijn en trouw aan de leer, maar het gevolg was dat ze niet geloofden in de Heer Jezus Christus. Dat was namelijk niet belangrijk. Wat voor hun belangrijk was, is de wet. En daarmee in de praktijk hun eigen, door de vaderen overgeleverde wijze van leven. En voor alle duidelijkheid, de wet was alleen gelegd op Israël en op geen van de andere volkeren. Dat is één ding. Dus op maar een heel klein percentage van de mensheid. En in de tweede plaats werd pas aan dat kleine percentage van de mensen gegeven aan Israël. Na pak een beet een jaartje of 2.500 vanaf Adam. En een jaartje of 1.500 voor Christus. Dat wil zeggen voor de geboorte van de Heer Jezus. Ongeveer dan, hè, want het steekt niet op een jaar. Met andere woorden, de grootste tijd van heel de oud-testamentische periode had niemand die wet. Want God had hem niet gegeven. 2.500 jaar lang nog niet. En daarna 1.500 jaar aan Israël. Het grootste gedeelte van de tijd wilde Israël er ook niet mee te maken hebben, want ze gehoorzaamden die wet niet en ze leefden ook niet onder de wet. Dat hebben slechts de twee stammen van Israël gedaan, de Joden. En het was pas na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, en toen hebben ze voor dat doel eerst die wet enigszins aangepast aan hun eigen normen, zoals het hun beter uitkwam. Dat staat ook in de Bijbel. Dat zegt de Heer ook tot die fariseeën. Hij zegt, jullie, u hebben je eigen wetten gemaakt om je niet te hoeven houden aan die van Mozes. Met andere woorden, men zou die wet in ieder geval niet overwaarderen. Je kunt wel zeggen, nou ja, heel het Oude Testament spreekt erover. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan nou wel wezen. Maar het gaat maar over het kleinere deel van de Oud-Testamentische geschiedenis. En over het kleinere deel van de mensheid. En de vraag, waarom gaf God die wet pas zo laat, op het nippertje zou je bijna zeggen. En slechts aan een deel van de mensheid. Er is maar één antwoord op. En het antwoord is, om aan de mensheid te demonstreren via Israël, om aan die mensheid te demonstreren wat de wet doet. En dus wat religie doet. Wat er gebeurt met een mens als je hem zegt, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. Nou, wat gebeurt er met een mens? Wat komt er van hem terecht? Laten we het zo vragen. Wat komt er van een mens terecht die onder de wet leeft? Of het een goede wet is of een slechte, hebben we het niet over. Ik denk dat wij ook allemaal weten dat in de Bijbel staat over deze Mosaïsche wet, dat hij heilig is en rechtvaardig en goed. Romeinen 7, bijvoorbeeld. Dat is de wet Gods. Daar is niks mee mis. Maar wat gebeurt er met een mens als hij die wet krijgt opgelegd op zijn schouders? Nou, het antwoord is gewoon, dan gaat hij dood. Is ook een goede reden voor. Die last is u te zwaar. Dat is een regel uit een lied dus. Ik weet niet meer welke. Maar uit een heel bekende in elk geval. Hè? Die last is u te zwaar. Die kan een mens niet dragen. Dat is wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk uiteenzet. Het wordt daar niet meer gedemonstreerd. Het wordt daar gewoon zwart op wit geleerd. En er wordt gezegd dat de wet zwak is, omdat die gelegd is op het zondige vlees. En de mens die een zondaar is, reageert volkomen verkeerd op die wet, omdat die mens niet sterk genoeg is. En omdat de mens niet sterk genoeg is, is de wet die in zichzelf heilig, rechtvaardig en goed is, ook niet sterk genoeg, want de Bijbel zegt dat niemand die wet kan houden. En Paulus zegt, als men door de wet werkelijk rechtvaardig kon worden, dan zou er niet ruimte zijn voor een nieuw verbond of voor de genade gods of dat soort dingen. Was ook nergens voor nodig geweest. Dan had zelfs de Heer Jezus voor onze zonden niet hoeven sterven aan het kruis van Golgotha, want dan zou men door de wet gerechtvaardigd kunnen worden. Maar men kan door de wet niet gerechtvaardigd worden. Is de wet dan niet goed? Ja, de wet is goed, maar de mens kan er niks mee. Het past gewoon niet. Die begrijp u toch? Ik geloof dat het Moody was. Maar goed, in sommige kringen is die man natuurlijk toch niet populair. De grote zendeling, evangelist Moody uit, vorige eeuw. Het is de 19e eeuw inmiddels. Moody, die zei, de wet is een goede spiegel om je onreinheid erin te ontdekken. Maar je kunt je er niet mee wassen. En dat is het nou precies. Waaruit kent gij uw ellende, staat er dus in de catechismus, geloof ik. Uit de wet Gods. Ja, dat is zo. Maar de volgende vraag is, hoe kom je er vanaf? Van die ellende. En daarin voorziet de wet nou eenmaal niet. Bovendien, de hele wereld is vol met ellende. En vele mensen kennen hun ellende en ze hebben die wet niet. Er staat niet in de Bijbel dat je alleen door de wet je ellende kunt kennen. Dat staat in Romeinen 5. Daar staat dat van de mens blijkt dat hij een zondaar is en dat het van de mens ook al bleek voordat hij de wet had. Maar dat niettemin de wet dat demonstreert. De wet demonstreert dat de mens die wet niet kan houden. De wet demonstreert de zondige aard van de mens. Maar, zegt Paulus daar, maar voor die tijd stierf de mens ook. Was de mens ook een zondaar en dus stierf hij. En andersom, hij stierf dus was hij een zondaar. Zijn zondige natuur, zijn tekortkomingen worden ook gedemonstreerd zonder de wet. En daarom was het ook niet nodig dat de mens die wet had. En daarom gaf God hem ook niet. 2500 jaar lang niet en daarna alleen aan Israël. Het doet verder niks. En wat wij in de Bijbel daarover lezen is dat Israël onder de wet leefde. Dat God zei, nou doe dat dan. En wat we vinden is dat ze het niet deden en we nemen het hen hoogst kwalijk, misschien. Maar neem niet weg dat het ook niet kon. Het vlees, zegt Romeinen 8... staat de vertaling, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Want die in het vlees zijn en onder de wet leven kunnen God niet behagen, enzovoorts. En dat wordt onder het Jodendom, onder de Joden, gedemonstreerd. Maar vergis u nou niet, de zogenaamde christelijke wetten mogen dan anders zijn Niettemin, christenen beroepen zich op diezelfde Mosaïsche wet, precies als de Joden deden. En in vele kringen wordt die wet op precies dezelfde wijze gebruikt en bemoeit die wet zich in de praktijk met alle aspecten van het dagelijks leven. Tot en met de kleding die men draagt. En tot en met de wijze waarop men over straat loopt. Maar wat ik maar wil zeggen, de wet houdt zich bezig met het hele leven. Men zou daar ook goed van doordrongen zijn dat dat zo is. Degene die zich orthodox noemen, ook in het christendom, en die dus onder zogenaamde wetten leven, christelijke wetten, al noemt men ze mozaïsch of al noemt men ze wet des Heren, die zijn in geen enkel aspect van hun leven vrij. Ze leven volgens traditie, die hun overgedragen is, waarvan zij dan aannemen, vermoeden dat de Heer het zo van hen vraagt. Zonder overigens dat dat in het algemeen door de Bijbel aangetoond wordt, zal ik maar zeggen. Zonder dat men dat in de Bijbel checkt. Het was nou eenmaal zo, zo is men opgevoed, in die traditie leeft men en dat is het dan. Maar het probleem is dat nog in de Joodse traditie, nog in de christelijke traditie, ruimte is voor leven uit genade en voor leven uit geloof. De wet is een bediening des doods en de wet verhindert de mens om naar buiten te kijken. En om te zien op, ik roep maar wat uit het Nieuwe Testament, om te zien op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Wat de wet doet is de blik horizontaal richten en beter nog naar beneden en als zou kunnen bij de mens zelf naar binnen. Dus Bettex die zei, mens heeft ogen, maar ik kan er alleen mee naar buiten kijken en dan eigenlijk nog maar alleen vooruit. Naar de toekomst. En zo hoort het ook. Maar de mens is niet geschikt om bij zichzelf naar binnen te kijken. Daar heeft hij niks aan, dat heeft geen enkel doel en daarom is hij zo ook niet geschapen. En het was natuurlijk ook overdrachtelijk bedoeld, zoals hij het zei. Maar zo is het ook. Leven onder de wet brengt de mens altijd ertoe dat hij bij zichzelf naar binnen kijkt en zichzelf nazoekt of hij zich wel netjes genoeg aan de wet houdt enzovoort. Of het niet beter kan, of het niet de wet heeft overtreden, of hij niet toch een grotere schuld heeft op zich geladen, of dat hij niet te vrij leeft of wat dan ook. Hij onderzoekt altijd zichzelf, ziet alleen zichzelf en daardoor ziet hij niet de Heer Jezus Christus en ziet hij niet de zaligheid. Aanschouwen zijn ogen niet de zaligheid die God heeft teweeggebracht. Zo wensen we iets. En dat is wat we hier ook geïllustreerd vinden. Zijn deze fariseeën, deze leraars der wet, deze orthodoxen, die aan die wet, mozaïsche zeggen zij, maar in de praktijk de Joodse wet, vasthouden en zeggen, wie is deze die lastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En je kunt het vandaag nog herhaald horen. God alleen kan zonde vergeven, zegt men. Hij kan dat doen en verder niemand anders. Dan moet ik u zeggen, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Waar dat idee vandaan komt, weet ik niet. U en ik, wij zouden toch elkaar ook de zonden vergeven? En vergeven ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? Wij doen dat toch ook? Zonde vergeven wil gewoon zeggen zonden niet toerekenen. En waarom zouden wij anderen hun zonden toerekenen? Met welk recht zouden wij dat doen? Wij zijn niet rechters. Men leest de Jacobusbrief. Wij zijn geen rechters. Er is maar één rechter. En die kan zonden straffen. Maar zonden vergeven kunnen wij allemaal. En ik kan gewoon tegen iedereen zeggen, of je een gelovige bent of niet, heeft er niks mee te maken. Ik vergeef uw zonden. En beter nog, ik zeg het niet eens, ik doe het gewoon. Ik reken ze niet toe. Waarom zou ik? Want leven onder de wet brengt met zich mee dat men niet alleen zichzelf moet bekritiseren, maar omdat men dat doet, bekritiseert men elkaar ook. Heeft men altijd kritiek op anderen. Dat is een Joodse kring zo. Dat is een elke orthodoxe kring zo, waar men leeft uit godsdienstige tradities. Het mag dan zijn dat de christelijke tradities niet identiek zijn aan de Joodse tradities, maar het is precies hetzelfde. Men heeft een wijze van leven overgeleverd gekregen en door de sociale controle die men op elkaar uitoefent, wordt men gedwongen zich daaraan te houden. Iedereen doet eraan mee. En als je de gesprekken in die kringen volgt, gaat het ook altijd daarover. Heb je gehoord van die en van die? Ze hebben het allemaal verkeerd gedaan, ze hebben allemaal iets gedaan wat niet mocht, omdat ze iets deden waarin ze niet waren opgevoed. Maar kunnen u zich zo het Joodse volk voorstellen in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, zal ik maar zeggen? Toen kwam daar Johannes de Doper en die zei tegen dat Joodse volk, levend onder de Joodse wens, zo religieus als wat waren ze. Heel orthodox. En er werd gepredikt dat zij behouden moesten worden van dit verkeerd geslacht. Tot in Handelingen 2 aan toe, waar de Jood Petrus het zegt tot zijn tijdgenoten. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Ga eruit. Wie heeft u aangewezen om de toekomende toorn te ontvlieden? Want zolang je onder die wet leeft, onderwerp je je niet aan God. Dat kan namelijk helemaal niet. En dat is ook de ervaring van elk religieus mens. Religieus in deze enige echte Bijbelse betekenis van de termen, leeft onder wetten. Maar men raakt niet met God verzoend, men raakt steeds verder bij hem vandaan. In gedachten althans. Men beleeft niks van een gemeenschap met de Heer. Hoe zou men ook kunnen? Men ziet alleen de eigen tekortkomingen. De eigen worstelen. En men wordt er nog trots op ook. Want je moet toch van je leven iets maken. Dus men wordt er trots op dat men zo goed zijn best doet om zich te houden aan de wet. Aan de wetten. En het worden ook steeds meer wetten. Met andere woorden, het juk wordt ook inderdaad steeds zwaarder. En het idee dat je daarvan verlost moet worden, zelfs dat idee verdwijnt dikwijls. Natuurlijk, het is kritiek, maar hoe dan ook, het woord van God leert dit. Als de Bijbel zegt dat wij onze last zouden afleggen, dat we zouden komen tot de Heer als we vermoeid en belast zijn, dan lezen wij bij Bunyan, de bekende John Bunyan, lezen wij dat dat de last is van de zonde die men meedraagt. Ik moet u zeggen, dat is niet wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert, is dat de last die we af zouden leggen, zijn niet onze zonden. Dat kan namelijk niet. Want lees het nog eens een keer, wat stond er ook alweer in Matthäus onder andere dan. Hè. Daar staat dat de Heer zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, een last draagt. En ik zal u rust geven. En nog een keer, kom tot mij, want neem mijn juk op u, want mijn last is licht. Wat wil dat zeggen dan? Dat de Heer ons zonden oplegt, wat minder dan we van nature droegen. Ook een last, maar een wat lichtere zonden. Wel nee, waar het over gaat, is om de verplichtingen die de wet, die religieuze wet, aan de mens oplegt. Doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. Pas op dat je niet dit en ga zo maar verder. Dat is een last waaronder men leeft. En waaronder men bezwijkt. Want de wet is bediening des doods. Dat houdt men niet zijn leven lang vol als men serieus is. En als men niet serieus is, is men een huichelaar. Dan doet men alleen alsof. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat moet je dan ook wel om te overleven, denk ik. Maar ik weet niet zeker, want ik ben persoonlijk nooit zo onder die last gebukt gegaan. God zij dank. Er is ook nergens voor nodig. Een mens wordt niet behouden door die last te dragen. Maar we zouden voor zover wij die last dragen, die last afleggen en beseffen dat het ons nergens brengt. Niet bij de Heer in elk geval. En het grote voorbeeld tot vandaag is nog steeds het Joodse volk. Want het mag dan zijn dat de Joden religieus zijn en om die reden bovendien ook Joden genoemd worden, in werkelijkheid geloven zij niet in de Heer Jezus Christus en zijn ze ongelovig en van oudsher vervolgden zij de christenen, als ze de kans kregen tenminste. Lees de Bijbel. En hoe trouw zij dan ook waren aan de wet, zal worden uitgemaakt voor gij adderen gebroed. En dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. Ze blokkeren de weg tot de Heer. Zij claimen bij hem te horen, maar in werkelijkheid horen ze daar niet bij. De Heer Jezus predikte niet de wet. Nee, hij zei dat hij de wet zou vervullen. Maar als hij vervuld is, is hij beëindigd. En dat leren zo ongeveer alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. God heeft hem gegeven aan Israël. God heeft hem van Israël ook weer weggenomen nadat die wet zijn functie vervuld had. Want de wet was de tuchtmeester der Joden tot Christus, zegt Galaten 3 is het nog geloof ik, einde van Galaten 3. De wet is onze Joodse tuchtmeester geweest tot Christus en anders Romeinen waar staat, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging, niet van een ieder die de wet houdt, maar tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want de mens wordt in de Bijbel niet opgeroepen om de wet te houden, welke dan ook. De mens wordt in de Bijbel opgeroepen juist om dat niet te doen en in plaats daarvan te geloven. En dat staat zwart op wit gewoon in mijn Statenvertaling hier. Daar staat in Romeinen 4 vers 3, want wat zegt de schrift? Verwijzing dus naar het Oude Testament, zelfs naar Genesis, hoofdstuk 15. Wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en Abraham had de wet niet. Die kwam pas 430 jaar later, zegt Galaten 3. Hij leefde een jaartje of 2000 na Adam overigens, maar er was nog steeds geen wet. Maar Abraham geloofde God. En wat betekent geloven? Dat betekent gewoon dat je het woord van God serieus neemt. Voor waar houdt. En daar de consequenties van trekt. Moeilijker is het niet, makkelijker ook niet trouwens. Maar moeilijker ook niet. En dat is een keuze of je geloven wil of niet. Vandaar dat het Oude Testament al zegt, kies dan heden wie gij dienen zult. En opnieuw, kies het leven. Kun je gewoon voor kiezen, voor eeuwig leven. Kies het leven. Dit is de keuze, zei Mozes. En aan de andere kant zei Jozua het ook. Dit is de keuze. En kies dan wie gij dienen zult. De wereld, met zijn slavernij, of gewoon de Heer, die zo'n zware last niet oplegt, maar een heel lichte. Goed, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Elders komt die tekst ook voor in Galaten 3 en in Jacobus 2 wordt die ook aangehaald. Dat is hetzelfde vers, Genesis 15 vers 6 is het. Het wordt aangehaald en er staat er, het is hem gerekend tot gerechtigheid, maar het is precies hetzelfde. Abraham werd geacht rechtvaardig te zijn. Dat was hij niet, want alle mensen zijn zondaren. Maar God rekende hem rechtvaardig op grond van zijn geloof. En wat zijn zonden betreft, die zouden gedragen worden, zoals die van de mens in het algemeen, door de Heer Jezus Christus. En daarna wordt de mens behouden en ontvangt hij eeuwig leven op grond van geloof. En daarom, Noach was een rechtvaardig man, staat er dan. Noach was een rechtvaardig man. Maar hij was een zondaar hoor, maar hij was gelovig. En door het geloof heeft Noach dus, zegt Hebreeën 11 enzovoort. En daar staat in Hebreeën 11 ook, en door het geloof heeft Abraham, want Abraham geloofde God en vertrouwde God op zijn woord. En er staat, het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En daarna staat er in vers 5, doch degene van Romeinen 4, hè, doch degene die niet werkt. En werken zijn primair werken der wet. Werken om zaligheid te beërven of wat dan ook. Het leven onder de wet, dat is werk, want men zou iets doen of laten en daarvoor loon ontvangen. Vandaar dat er staat in vers 4, degene die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dat wil zeggen, iemand doet iets en hij wordt ervoor betaald. En als je betaald wordt, is dat niet een gift die jij krijgt, het is gewoon het loon voor zijn werken. Maar Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof en uit genade. Niet op grond van werken, bovendien Abraham had die wet niet eens. En dus staat er vervolgens vers 5, doch degene die niet werkt, maar in tegenstelling tot werken, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Let op, hij rechtvaardigt de goddeloze. Hij rechtvaardigt niet degene die zich netjes aan de wet houdt. God rechtvaardigt niet de mens die streeft ernaar om als christen te leven. Een mens wordt niet gerechtvaardigd doordat hij goed zijn best doet en alle zondagen naar de kerk gaat en door de week ook nog of weet je veel wat. Helemaal niet. Er staat toch ook nergens in de Bijbel. Waar dat idee vandaan komt, weet ik dus ook niet. Het is ook helemaal niet Bijbels. De Bijbel zegt gewoon, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. De zaligheid is dus bestemd niet voor christenen, niet voor nette mensen of zoiets. Niet voor wettische mensen, maar simpelweg voor goddelozen. God rekent de goddeloze rechtvaardig op grond van zijn geloof. En daarom worden goddelozen opgeroepen om tot geloof te komen. Want als zij tot geloof komen, als zij dat woord Gods aanvaarden, Nog eenvoudiger gezegd. Als zij gewoon tegen de Heer zeggen: Heer, ik kan het zelf niet. Ik heb geen leven in mijzelf. Ik durf voor geen meter. Dat is namelijk zo, dat geldt voor elk mens, hè. Ik ben verdorven en verkocht onder de zonde. Want dat is de situatie van de natuurlijke mens. En hij zegt dan tegen de Heer: Heer, maar Heer, wees mij zondaar genadig. Ik doe een beroep op uw genade, want u bent een God die rijk is in genade, barmhartigheid en goede tierenheid. Dat staat in de Bijbel, dat wordt ook altijd gepredikt. Dus je zegt dat tegen de Heer, dat je dat gelooft en je doet een beroep op die genade Gods om daaruit te leven. Dan rekent God dat geloof, dat aanroepen van zijn naam tot rechtvaardigheid. Vanaf dat moment ben je een kind van God. Toen riep natuurlijk iemand, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Nee, maar het is ook helemaal niet gemakkelijk om tegen iemand te zeggen: ik deug voor geen meter, ik breng er niks van terecht. Ik kan er alleen maar een beroep doen op genade. Ik ben afhankelijk van iemand anders en met name van God zelf. En dat is zeker moeilijk voor een religieus mens. Ik zal voorzichtig beginnen. Dat is zeker moeilijk voor een religieuze Jood. Om te zeggen: Heer, door heel die wet word ik niet behouden. Ik word er niet beter van, ik word er alleen slechter van. En dan een beroep te doen op het tegenovergestelde van wet, namelijk de genade Gods. Dat is verbazend moeilijk. Dat blijkt wel, want de Joden officieel in het algemeen zijn ongelovigen. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn dan christenen geworden dus. Hè? Van Gods wegen wedergeboren enzovoorts. En precies hetzelfde, dat is misschien een term die in andere kringen weer bekend is, precies hetzelfde is waar voor zogeheten christenen die onder de wet leven. Want ik heb van jongs af aan de uitdrukking gehoord: het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. En dat is ook inderdaad waar, heidens werk in de zin van het is onmogelijk, haast, hè? Het is niet te doen. Waarom niet? Omdat die mensen vertrouwen op hun eigen werken. Ze zeggen het ook gewoon. Nee, met mij komt het wel goed, want ik ben een christen en ik bid voor het eten. Wij zijn per slot geen varkens. En wij bidden voor het... Dat is serieus gezegd, zeker wel. We zijn geen beesten. Wij bidden voor het eten en ik ga zondags 2 keer naar de kerk. Tenminste, toen dat nog moest. Vroeger. Sommige dingen zijn veranderd, maar... Maar ik bedoel het heel serieus. Dat zegt men dan. En ik ben goed voor mijn familie, ik geef ieder het zijne. Men kent ineens Bijbelse uitdrukkingen ook, enzovoort. Ik geef ieder het zijne, en dat is het dan. En dan komt het met mij wel goed. Zo van, ik doe toch goed mijn best. En dan moet God dan maar belonen. Nou, het hele punt is, dat onder mensen wordt zoiets beloond. Maar van Gods wegen niet, omdat God hogere normen hanteert. En die zegt dat in de mens niets goeds is. Lees het maar na in Romeinen 3, zeg ik altijd. Hè? Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Hun kelen zijn geopend, graf de weg des vredes hebben ze niet gekend. Ik sla wat over, want het is een lang verhaal met allemaal dezezelfde uitdrukkingen. Er deugt gewoon helemaal niks van. En dan kun je wel een beetje je best doen, maar het helpt dus niks. Het brengt je wellicht dan misschien 1 stap in de goede richting. Maar als het er 3 moeten zijn, dan is het dus te kort. En als je polsstok niet lang genoeg is, kom je dus niet over de sloot. En de polsstok is niet lang genoeg, zo zit het dan maar. En of je er dan wel of niet een hebt, maakt dus al niks meer uit. Hij is toch te kort als je er al 1 zou hebben. Het heeft geen enkele zin om het te proberen zelfs maar. Dat is wat de Bijbel leert. Nou, hoe dat ook zij... De Bijbel leert dat degenen die onder wet leven, onder traditie en daaraan vasthouden, nooit wedergeboren zullen worden, want dat kan namelijk niet. Traditie doet een beroep op wat in de mens is. Maar de Bijbel zegt, in de mens is geen goed, dus het brengt hem nergens. En dus is het precies andersom. De mens zou dat menselijk denken, dat wettische denken, sommigen noemen dat ook christelijk denken, dat is het niet. Het is wettisch denken. Sommigen houden vast aan dat wettische denken, maar men zou het los moeten laten. Men zou moeten luisteren naar wat zo dikwijls ook gepredikt wordt. Onze hulp is van de Heere, die ver boven ons staat, die hemel en aarde gemaakt heeft, de schepper van hemel en aarde. En dat is bepaald niet hulp bij onze eigen werken, maar de Heer doet zijn werk in plaats van onze werken. De Heer zegt niet, hou je aan de wet en de rest regel ik. Laat staan dat de Heer zegt, probeer je aan de wet te houden en ik zal je erbij helpen. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou het de mens moeten brengen? De Heer heeft de wet vervuld aan het kruis van Golgotha. Zijn dood betekent het einde van de wet. Hij was degene die de wet gegeven had en hij heeft hem beëindigd ook. En dus het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Het is precies zoals Galaten het beschrijft. Galaten zegt vanuit Joods standpunt, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Maar hetzelfde Galaten 4 leert ook dat de wet gelegd wordt op mensen die niet in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Zij zijn kinderen. Maar dat is altijd een tijdelijke zaak. Want op een gegeven moment moet het kind zijn eigen verantwoordelijkheid dragen en dan wordt hij volwassen. En dan is de wet verleden tijd. Hoe men dan opgevoed was, zal ik maar zeggen, dat doet dan weinig ter zake. En wat ook onze achtergrond was, waar het om gaat, is dat we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En deel krijgen aan zijn opstandingsleven. Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben. Want de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Daar kun je niet een stukje verdienen. Dat kun je ook niet bereiken doordat je eerst je best doet om toch maar vooral goed als christen te leven enzovoort. En dan geeft hij het misschien, want dan is het geen genade meer, zegt Paulus. Dat hebben we net gelezen. Want het eeuwig leven is volstrekt enkel en alleen uit de rijkdom van zijn genade waarmee hij overvloedig is over ons. Die zaligmakende genade God, zegt Titus 2, die verschenen is aan alle mensen. En dat is het dan, alleen maar uit genade. En dus zingen wij ook, niet door mijn werk, niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Maar het staat zwart op wit in de Bijbel, hoor. Dat we verlost zijn geworden niet uit onze werken, maar uit zijn. En zelfs dan staat er nog niet eens uit zijn werken, hoewel dat wel zo is. Maar in die tekst staat, niet uit onze werken, maar uit zijn genade. Uit wat hij ons geeft. En daarom kan elk mens, of hij nou als christen leefde of niet, of hij naar de kerk ging of niet, of hij godsdienstig is opgevoed of niet, ongeacht welke godsdienst het eigenlijk was waarin hij werd opgevoed, het doet niks ter zake. Elk mens kan gewoon, zoals hij is, gaan tot die God van hemel en aarde en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. En dat is het dan. En er zijn talloze voorbeelden van in de Bijbel waar zoiets ook gebeurt. Zonder de wet of wat dan ook. Er wordt aan iemand het evangelie gepredikt. Oh, is dat zo? Nou, dan. Toen zei die kamerling, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Toen zei Filippus, nou nee, als er water is, kan het. Hij zei alleen, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij zei niet, dat gaat zomaar niet. Hij zei ook niet, kom eerst maar eens een paar jaar, een jaar of twee, drie bij ons, elke zondag in de kerk. In onze kerk wel, welke het dan maar was. Hè, in dat geval. Nee, ik bedoel het helemaal niet komisch, maar ik bedoel, je legt de Bijbel ernaast, die hebben die mensen toch ook. En die lezen ze toch ook. Nee, zusters, ze hebben een schriftlezing, wij lezen gewoon de Bijbel. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Hè? De Joden hebben dat ook. Ik ben eens een keer in een synagoge geweest. Er was ook schriftlezing. En tot mijn verbijstering zaten mensen gewoon allemaal door elkaar doorheen te praten. Terwijl die rabbi bezig was met voor te lezen. Mooi toen, de Gazan. Was een grote verzondag bovendien ook nog. Het grote feest van de Joden. Ik denk, het zal wel heel plechtig zijn. Er was niks plechtigs dan. Ik heb het wel eens eerder verteld. Er zat een Jood een paar rijen voor mij. Zat te praten met iemand een paar rijen achter mij. En ik had niet een kalotje op, maar want die had ik niet, maar een hoedje. Uit respect dan toch. En dus ik moest steeds opzij, want ze moesten om mij heen moesten ze met elkaar praten. Terwijl de schriftlezing voortduurde. Dan weet ik wel dat in christelijke kerken misschien wel wat rustiger toe gaat. Maar of de woorden aankomen bij de mensen die ze horen, waag ik te betwijfelen. Het wordt op toon voorgelezen, zodanig dat je op voorhand al begrijpt, dit is iets bijzonders. Het zal wel niet de bedoeling zijn dat ik begrijp wat men mij hier voorleest. Ik denk ook heel vaak, lezen die mensen dat nou niet? Lezen ze dan niet? Degene die niet werkt, maar gelooft. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid? Zal ik die andere ook eens lezen, bijvoorbeeld uit Romeinen 10? We waren toch even in Romeinen. Daar staat in Romeinen 10, vers 1... Broeders, de toegenegenheid mijns harten... Kortom, het gebed dat ik tot God voor Israël doe... Hij bad voor Israël namelijk, de Joden... Is tot hun zaligheid. Hij bad voor de zaligheid van de Joden. Want, zegt hij... Ik geef hun getuigenis, ik getuig van hen... Dat zij een ijver tot God hebben. Ze hadden een godsdienstige ijver, de Joden, tot vandaag. En niet alleen de Joden hebben dat... Maar er zijn er veel meer. Die een ijver tot God hebben. Zij zijn alleszins godsdienstig. Met de uitdrukking uit Handelingen 17. Maar daar ging het om het dienen van heidense goden. Ik merk dat gij alleszins godsdienstiger zijt, zegt Paulus daar. In Athene geloof ik. Dat zij een ijver tot God hebben. En ik geef getuigenis van orthodoxe christenen. Die onder de wet leven dat zijn ijver tot God hebben. Zeg ik zo na. Maar Paulus zegt, ik geef een getuigenis dat ze ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Is het dan een compliment of niet? Nee, uiteraard. Nee. Niet met verstand. Want men zou een ijver tot God hebben, maar met verstand. Men zou, zegt de Bijbel zelf, op het woord Gods verstandelijk acht geven. Of zoals Johannes het zegt aan het eind van zijn eerste brief... God heeft ons het verstand gegeven... opdat wij de waarachtige zouden kennen. Men zou wel zijn verstand gebruiken. En in sommige kringen leert men dat juist af. Niet over nadenken. Niet zulke moeilijke vragen stellen. Wil je nog een kop koffie? Als het gesprek komt over Bijbelse dingen... en over de Heer... of over de kerk. Niet zulke moeilijke vragen. Niet over nadenken... Het is altijd zo geweest, bovendien de dominee zegt het, en dus die hebben er toch voor geleerd. Dat heb ik allemaal letterlijk gehoord hoor, meerdere keren. Dus daar moet je het maar bij laten. Maar de Bijbel zegt, je moet met verstand acht geven op het woord Gods, want daartoe heeft God ons het verstand gegeven. Soms vraag ik me af of het überhaupt nog ergens anders voor zou kunnen dienen trouwens, dan alleen daarvoor. Dan ben ik serieus. Het verstand dient namelijk alleen maar om de waarachtige te kennen. Maar goed, zij hebben een ijver tot God, maar niet met verstand, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Wat Paulus zegt is, zij proberen zichzelf te rechtvaardigen. Ze houden zich aan hun wetten. En daarna komt Paulus, die oorspronkelijk als Saulus onder de wet leefde, zeggen, naar de rechtvaardigheid die onder de wet is, onberispelijk. Maar voor God kwam hij tekort. En hij was zelfs in de praktijk in die dagen een vervolger van de Heer, die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Kortom, het bracht hem niet bij de Heer. Integendeel, het maakte hem tot vijand. En Joden zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Dat doen vele christenen ook. Ze hebben hun eigen wetten en regels en normen. En wij kennen zelfs mensen, ook in Nederland, die helemaal niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die zelfs niet eens geloven, of maar nauwelijks geloven, dat hij ooit geleefd heeft hier op aarde. Maar ze zijn wel christenen, ze noemen zich zo en zijn ook voorstanders van een christelijke leefwijze. En zij verdedigen dus ook inderdaad de zogenaamde christelijke politiek. Ze horen bij een christelijke groepering. Ze beschouwen zich als christelijk, maar ze geloven niks. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Zij vinden dat traditionele christelijke normen en waarden waardevol zijn voor de mens. En dat zijn zij ook inderdaad. Maar alleen maar hier. Je krijgt er geen eeuwig leven door. Het mag dan zijn dat bepaalde wetten heel nuttig zijn, maar voor God maakt het de mens niet rechtvaardiger, brengt de mens niet tot God. En al ga je elke zondag naar de kerk, of voor mijn part elke dag, dat doet er niet toe, en door de week lees je ook nog wat preken. En al bid je elke dag tot de Heer, en heb je netjes catechisatie gedaan en belijdenis gedaan enzovoort. Het brengt je niet tot de Heer. Misschien dat het je een beter mens maakt, zou kunnen. Ik weet niet welke norm daarvoor geldt, dus ik kan ook niet zeggen of het zo is of niet. Wat is dan een beter mens? Maar het maakt je ook niet tot christen, wel naar aardse maatstaven, maar niet naar Gods maatstaven. Hoe dat ook zij, Paulus zegt over hen, ze hebben een ijver tot God. Vooral de Farizeeën hadden dat en Paulus hoorde daarbij toen hij nog Saulus was. Naar de wet Farizeeër, schrijft hij. Dat was hij. En een vervolger van de Heer in de praktijk. Maar hij zegt, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, vers 4. Want het einde der wet is Christus. Andersom, Christus is het einde der wet. En toen ik tot de Heer kwam, werd dat pak van mij afgenomen, die last. Ik kwam tot geloof. Toen hoefde ik niet meer dit en dat en zus en zo. Toen was het niet meer, gij zult dit en gij zult dat en gij zult niet dit en gij zult niet dat. Je komt tot de Heer en God rekent dat geloof tot rechtvaardigheid. Staat later hier in vers 8 en 9 en 10. Geloven doet men niet met de handen en voeten. Heeft niks met het praktische leven primair te maken. Geloven doet men met het hart. En dat is het toelaten van de Heer in het hart. Dat is ter harte nemen in de Statenvertaling. Men zou het ter harte nemen. Men zou het aanvaarden zoals het is. En wat de Bijbel leert is dat God een genadig, barmhartig God is. Rijk in goede tierenheid over degenen die hem aanroepen. En dus wat doen wij? Wij roepen hem aan en zeggen, Heer, geef mij dat. Want u biedt het mij aan. Geef mij dat water wat u aanreikt, enzovoorts. Geef mij dat eeuwige leven. Ik wil het ook. En dat is waartoe de Heer ons uitnodigt. En dat is wat de Bijbel leert. En er zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat gaat zo makkelijk niet. Hoe weten zij dat? Nou, dat heet projectie. Dat betekent, zij hebben er moeite mee. Zij zouden dat zelf niet doen. Zij zijn te hoogmoedig om een beroep te doen rechtstreeks op de genade Gods. Ik bedoel, om die aan te pakken. De genade gift Gods is het eeuwige leven. God zegt over Israël, heel de dag heb ik mijn hand uitgestrekt. Ik reik hem aan, ter hoop. Maar ze grijpen hem niet. Ze willen niet. De Heer zei, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Jozua is dat, Jozua 1. Oude Testament, Israël, onder de wet enzovoort. In die dagen zei de Heer het ook al. Genade zou er zijn, maar we beliefden het niet. En toen uiteindelijk de Heer Jezus gepredikt werd als de opgestane door Petrus aan het Joodse volk, toen waren er die tot geloof kwamen, maar het Joodse volk als zodanig niet. En wat illustreert ons dat? Dat zolang je onder de wet leeft, ben je niet rijp voor de genade. Daar leer je ellende kennen, maar niet je zaligheid. En de Bijbel zegt niet dat we onze ellende zouden moeten kennen. De Bijbel zegt alleen dat je door de wet je ellende kent. Al staat het dan zo samengevat, geformuleerd in de catechismus. Dat is wel waar, maar het staat niet in de Bijbel dat dat moet. Nee, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Het staat ook in de Bijbel, maar het staat nergens dat het moet. En dan staat het als je over een muur springt, word je door een adder gebeten. Maar het staat nergens dat dat moet. Wij moeten niet de ellende kennen. Wat moeten wij kennen? God heeft ons het verstand. Wat je onder de wet niet gebruiken moet hoor, verstand. Dat hou je niet vol. Maar de Bijbel zegt, God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige, hem die de waarheid is, Christus. Opdat wij de waarachtige zouden kennen. Niet God heeft ons de wet gegeven, opdat we onze ellende zouden kennen. God heeft ons verstand gegeven, opdat we de waarachtige zouden kennen. En Paulus herhaalt en hij zegt, ik was naar de wet een fariseer, ik was naar de rechtvaardigheid uit de wet onberispelijk en ik heb het alles om Christus wil schade en drek. Dat is een net woord hoor, drek. Een hele nette vertaling ook, ja. Ik heb het alles schade en drek geacht, opdat ik Christus zou gewinnen, want het gaat erom hem te kennen, opdat ik hem kennen, Filippenzen 3. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is wat we zouden leren kennen. Niet onze ellende, maar zijn rijkdom. Zijn genade. Zijn leven. De Heer Jezus kennen. Wie hij is. En wat hij nu voor ons doet. En hij maakt ons niet trouwe volgelingen van de wet. Hij maakt ons tot kinderen en erfgenamen van God. Mede-erfgenamen met Christus, zegt de Romeinenbrief. En over al deze waarheden zegt de apostel Paulus, want wij weten, en wij weten, wij rekenen, wij houden het ervoor. En hij spreekt niet over twijfel, hij heeft het over zekerheid. Omdat God het zegt. En we nemen het gewoon aan, dat is wat we zouden doen. En dat betekent in de praktijk, ondanks alle tegenstand en ondanks alles En allen die het ons ontraden en zeggen dat gaat zomaar niet. Nou, wis en waarachtig gaat het zomaar wel. Je hebt er alleen wat moed voor nodig om tegen dit soort adviezen in te gaan. En als je de deur van het huis van de Heer Jezus gebarricadeerd vindt door al die mensen die menen onder de wet te moeten leven, die leraren der wet zijn, staat er, dan heb je toch wat moed nodig om dan maar over het dak te kruipen en zelfs een stuk van het dak weg te breken, de dakpannen weg te halen, om daardoor naar binnen te gaan. Dus zo gemakkelijk gaat het inderdaad niet. Maar in beginsel wel degelijk. Ik ben terug in Lucas, hè? Lucas 5. Er zaten fariseeën, leraars der wet. Nu we het toch over hebben, leg ik er even naast 1 Timotheus. Daar komt die uitdrukking namelijk voor. Leraars der wet. 1 Timotheus 1. Waar staat dat wij ons niet zouden begeven, vers 4, tot sprookjes, fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer vragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods, het einde der wet dus ook, en daarmee ook het doel ervan, is Christus, zei Romeinen 10, lazen we zojuist. En nu lezen wij, het einde des gebods is liefde, liefde, uit een rein hart. Wie heeft een rein hart? Nou, iemand die onder de wet leeft, heeft dat nooit. Maar we weten dat God ons geloof rekent tot gerechtigheid en onze zonde heeft weggedaan, definitief enzovoorts, hebben wij een gereinigd hart. Is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten, want we hebben een goed geweten. Hij heeft bovendien onze harten gereinigd van het kwaad geweten, Hebreeën 9 vers 14. En uit een ongeveinsd geloof. Wij doen niet of wij gelovigen zijn. Wij geloven gewoon. God zegt het, het staat in de Bijbel. En dan kan iemand wel zeggen, dat is zo niet bedoeld. Of dat moet je anders duiden of toepassen. Hebben wij niks mee te maken. Het staat in de Bijbel en zo is het dus. Ongeveinsd geloof. Een ongeveinsd geloof. En let op veinzen. Een geveinsde, ander woord voor geveinsde. Fariseer. Ja. Zeker wel. Gij geveinzen, zei de Heer tot hem. Huichelaars, ja. Ongeveinsd geloof, daar gaat het om. We geloven om wat God zegt. Van de welke sommigen afgeweken zijnde, sommigen wijken af van dit oprecht en ongeveinsd geloof in het woord Gods, en wenden zich tot ijdelspreking. Zij spreken wel, maar zij spreken ijdel. Zij zeggen woorden, maar zij hebben niets te zeggen. Zij spreken woorden uit, maar ze hebben geen inhoud. Zij preken wel, maar ze hebben geen boodschap. Hij heeft het mooi gezegd, maar wat zei hij eigenlijk? Wat was de boodschap? Ik persoonlijk geef het de voorkeur aan om het minder mooi te zeggen, als het maar een boodschap was. Dan maar wat minder mooi. Als het maar de waarheid is. Maar sommigen zijn van geloof afgeweken, wenden zich tot ijdelspreking, hebben dan namelijk geen boodschap meer. Ze hebben loze, ijdele, lege woorden die mensen nergens brengen. Zij willen namelijk, volgende vers, leraars der wet zijn. En zodra men leraar der wet wil zijn, spreekt men ijdel. Men spreekt wel, maar heeft niks te zeggen. Zij willen leraar der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Er staat niet alleen, die mensen hebben geen boodschap, als ze van het geloof afwijken en de wet onderwijzen. Niet alleen hebben zij geen boodschap, ze weten zelf niet eens waar ze het over hebben. Staat het toch, zwart op wit, in gewoon Nederlands, voor mij gewoon Nederlands, al is het dan meer dan 350 jaar oud. Staat de vertaling, staat het toch, kan iedereen toch begrijpen? Als je het 5 keer leest, begrijp je toch wat er staat? Zij willen leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Er is geen Bijbelse boodschap en zelf hebben ze er geen idee van. In onze dagen noemen zij zich niet leraars der wet, ze noemen zich ethici. Zij prediken normen en waarden. Maar niet het geloof in de Heer Jezus Christus. Misschien word je er een beter mens van, wellicht. Maar je komt er niet door tot God. Want het evangelie van Christus, dat is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En het evangelie is niet de wet. Heb ik nagevraagd aan Johannes. Die zei, de wet die is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid, en daarmee het evangelie, is door Jezus Christus geworden. En dus het einde der wet en Mozes. Einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat is wat wij lazen. Wij moeten die leraars der wet hebben. Wij moeten zelfs niet normen en waarden leren als wij zondaren zijn. Natuurlijk. Wij moeten de Heer Jezus leren kennen. Hem te kennen. U weet nog wat die kamerling vroeg aan Filippus? Over wie gaat het hier? De Bijbel. En las Jesaja 53. Over wie zegt de profeet dit? En dan staat er van Filippus. En hij verkondigde hem. Jezus, ja. Hij predikte hem de Heer Jezus Christus. Hij legde uit dat het over hem ging. En dus predikte hij niet de mens. En hij vertelde niet hoe een mens moet leven. Die kamerling uit Moreland, een Afrikaan, dus een neger, ja. Die leeft helemaal niet onder de wet. En Filippus bracht hem die ook niet. Hij predikte hem Christus. En dat is wat Paulus later zegt in 2 Korinthe 4. Wij prediken Christus. Wij prediken niet onszelf. Onze boodschap is bovendien niet naar de mens. Dat is Galaten 1, waar dat staat. Wij prediken Christus. En het gevolg daarvan is dat wij deel krijgen aan die Christus. Wij leren hem kennen uit het woord Gods. Daar gaat de Bijbel over. Niet over de mens, maar over die ene. Over de Heer Jezus Christus zelf. En daar gaat het dus om. En deze fariseeën, wetgeleerden, ze worden simpelweg gepasseerd met een omtrekkende beweging. Ik heb niet veel tijd meer, dus nog even een paar details dan. Daar staat, die ene man werd gebracht, die kon niet lopen. U weet, dat is altijd een beeld van dat men geen leven heeft, dat men een sterfelijke zondaar is, dat men tekort komt. Men kan zich niet zelfstandig houden, men is dus ook niet zelfstandig, maar dat is men onder de wet nooit hoor, zelfstandig, dat kan ook helemaal niet. En de natuurlijke mens is dat ook niet, dat is afhankelijk. En ze brachten hem, hij moest dus gebracht worden, ze brachten hem en zochten hem in te brengen, vers 18. Ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen van fariseeën en wetgeleerden die de deuropening barricadeerden, klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen. Leuke tichelen. Ik zeg altijd, we weten niet wat het is, maar we weten wel waar die tichelen eerder voorkomen in de Bijbel. Niet waar? Nee, wij weten wat het zijn. Tegels. Tichelen. Stenen, bakstenen, tegels ook. En dus ook dakpannen. Want dat zijn daktegels, om zo te zeggen. En u weet toch waar tichelen uitgevonden zijn? In Babel. Nee, dat van Nimrod bij de torenbouw. Maar u weet wie de koning van Babel is? Het is de duivel zelf, dat is Jesaja 14. En het bakken van tichelen is een beeld van het leven onder de wet, de werken der wet. Men moet zelf de bouwmaterialen maken. Men moet zelf bouwstoffen aanleveren. De stenen die men maakt zijn het beeld van de goede werken die men aandraagt om daarmee te komen tot de bouw eigenlijk van een definitief huis, een tempel, een nieuwe schepping of wat het maar wezen mogen. Een bouwwerk. Men moet immers iets opbouwen in het leven. En men moet opklimmen tot God. Daarom bouwt men een toren om tot God te komen. Die is toch een eenvoudige beeldspraak, of niet? Maar we moeten hem zelf maken. En wie deden dat nog meer ook alweer? Precies, de Israëlieten in de slavernij van Egypte, waar ze uit moesten verlost worden. Want de slavernij in Egypte is het beeld van de latere positie van Israël onder de wet. Doe dit, doe dat. En toen men begon te protesteren en er eigenlijk wel af wilde, toen werd de last nog veel groter. Toen werd er gezegd, ja, nou moet er nog stro in en er moet meer stro in en er moeten meer stenen gebakken worden dezelfde tijd. Zo werkt dat. En als iemand onder de wet leeft en begint na te denken, loopt hij het risico dat hij nog veel zwaarder onder de wet komt, want hij komt tot de conclusie dat het hem niet verzoent met God. En dat hij weliswaar onder de wet leeft, maar hij heeft geen gemeenschap met die levende God. En dus wat gaat hij doen? Automatisch harder werken. De wet verzwaren. Een nog zwaardere last torsen enzovoorts. Misschien om het medelijden van God op te wekken of iets dergelijks. Misschien om dan toch daarin wat meer bevrediging te vinden in het eigen leven. Het wordt zwaarder en zwaarder die slavernij. Maar de Heer zei niet dat die slavernij moet lichter worden. Hij zei ik leid je uit. Je moet er domweg mee ophouden. En waar Egypte een beeld is van de wereld en van de mens en het menselijk denken. En waar het bakken van die stenen in slavernij een beeld is van religie, de godsdiensten, welke het ook zijn mogen, inclusief de Joodse en de christelijke, zegt de Heer, eruit. En toen zei de farao, dat gaat zomaar niet. En toen stond later Mozes met het hele volk achter zich aan voor die Schelzee, weet u nog. En toen dacht het volk ook, dat gaat zomaar niet hoor, wij komen hier zomaar niet uit. En toen zei de Heer tegen Mozes, wat sta je daar nou Mozes? Die stond te bidden namelijk, Mozes. Te bidden tot de Heer. Heer, de voor ons de zee en achter ons de vijanden, komt helemaal niet goed. Toen zei de Heer tot Mozes, wat sta je daar nou man, strek die, wat heb je in je hand, die staf toch. Strek hem uit over het water en gewoon doorlopen. Hoezo, dat gaat zomaar niet. Onze hulp is van de Heer alleen. Toch? Maar alleen als we de weg gaan die Hij ons wijst, uiteraard. Dan kun je wel religieus gaan doen en gaan staan bidden, maar dan help je niks. Heer, ik ben een ellendig mens. Heer, ik heb het zo moeilijk. Wilt u mij de kracht geven? En ik ben van u afhankelijk. En u, enzovoort. Dat doet de Heer niet. Dat helpt ook helemaal niks. En dat ervaren die mensen ook, dat het niet helpt. En dus blijven ze bij doorgaan. Misschien dat het morgen helpt en overmorgen. En dan misschien mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Maar dat is de wijze van denken. Daarom haal ik die termen aan. Niet om ermee te spotten hoor. Ik neem ze heel serieus. Maar zo gaat het niet. Men moet die staf uitstrekken en doorlopen gewoon. Dit is de weg die de Heer wijst. We gaan gewoon door. Wat het ook kost. Want zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Maar het is wel geloof. Vertrouwen op wat de Heer zegt. En daar gaat het om. Die tichelen namelijk zijn een beeld van de godsdienstige werken van de mens. Ook van die werken van de wet van die fariseeën. En dus worden de tichelen opzij geschoven. Om de toegang te maken tot de Heer Jezus. En zoals bij ons ook. Gooi die werken aan de kant. Leg die last af. Houd er mee op. Wat heeft het voor zin? Ik vroeg het ook in de tijd aan die man. Ik heb nog 2 dagen te leven. Ik zoek vergeving van mijn zonde. Ik zei eerst, ik wil de Heer vinden enzovoorts. Toen zei ze, kom eerst maar eens 2 jaar bij ons in de kerk. Toen zeg ik, nee, u begrijpt het niet helemaal goed. Ik heb nog 2 dagen te leven. Toen werden ze boos, want ze dachten dat ze voor de gek gehouden werden. En dat was niet zo. Het is gewoon bij wijze van spreken, maar dat begrepen ze al niet. Stel nou, iemand heeft nog 2 dagen te leven en die komt en die zegt, wat moet ik doen? Goede meester, wat moet ik doen om het koninkrijk binnen te gaan? Nou, de Bijbel is duidelijk genoeg. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Zo simpel is dat. Maak je keuze. Want het is niet van werken afhankelijk. Je kunt als moordenaar aan het kruis hangen en dan zeggen, gedenk mij Heer, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wat theologisch ook al niet helemaal juist was, maar dat doet er niet helemaal toe. En de Heer zegt, kom helemaal goed. No problem. Alleen maar een kwestie van geloof en daar kies je voor. Dat is een keuze. Dat is niet iets wat God je moet geven of in je moet bewerken. Dat is wat het woord Gods, als je het hoort, in je hart bewerkt. Geloof. Het enige wat je zelf kunt doen is het afwijzen en zeggen, nou, daar wil ik niet mee te maken hebben. Of zeggen, dat gaat zomaar niet. En als je een kind zegt, het is dus zo, en je vertelt een kind over Sinterklaas, die gelooft dat gewoon. Geloof is heel natuurlijke eigenschap van de mens. Oorspronkelijk, later wordt de mens volwassen en dan leert hij ongelovig te zijn. Hoe dat komt, ga ik nou niet uitleggen. Maar zo werkt het nou eenmaal. En als wij het woord Gods horen, wel, het is het woord van God, hij zegt het toch. En dan hebben wij de eigenaardige gewoonte om dan naar iemand toe te gaan die ervoor doorgeleerd heeft, om na te checken of dat wel zo is. Je kent toch je eigen taal? Je kunt toch gewoon je Bijbel lezen? Die heb je toch zelf? Waarom denkt u dat God ervoor gezorgd heeft dat we allemaal een Bijbel hebben? Of kunnen hebben in ieder geval? Toch gewoon omdat we hem zelf zouden lezen en geloven? En hem zouden aanvaarden op zijn woord, het is wat hij zegt. Wat we hier vinden, is dat in het algemeen het inderdaad moeilijk is om in te gaan. Moeilijk om in te gaan. Enge poort en dat soort dingen meer. En het is ook een strijd om in te gaan, staat ook nog ergens. Maar waarom is dat zo? Omdat alle menselijke overlevering, menselijke traditie, inclusief alle religieuze traditie, inclusief de zogenaamd christelijke traditie, ons ervan afhoudt en zegt, ja, maar dat kan zomaar niet. Je moet je eerst kwalificeren, je moet eerst netjes je best doen. En je moet eerst als christen gaan leven, misschien word je het daarna nog eens een keer. Mijn vader zei dan, die was evangelist, en die zei dan glashard. Die zei dan, ja, je kan wel in de garage gaan slapen, maar daarom word je nog geen auto. Die kan iedereen begrijpen. Ja. Maar zo is het toch, je kan wel naar de kerk gaan, maar dat maakt je niet tot christen. Een christen naar bijbelse maatstaven heeft deel aan het eeuwig leven dat God uit genade geeft. En in de dagen van de Heer Jezus deed hij dat buiten het religieuze systeem om. En buiten de wet om. Buiten de synagoge om. En in Handelingen precies hetzelfde. Buiten de wet om, buiten de synagoge om en een christelijke kerk bestond nog niet. De Bijbel kent er trouwens sowieso maar één. En die bestaat uit de verzamelde gelovigen. De ene algemene christelijke kerk, de Una Sancta noemt men dat in het Latijn. Zodat u ziet dat ik het ook niet zelf bedacht heb. Dat is de enige echte kerk die bestaat. Wij noemen dat in plat Nederlands de kerk met een grote K. En daar krijg je deel aan als de Heer daaraan toevoegt. En dat gaat buiten elk systeem om. En er staat nergens in de Bijbel dat als je tot geloof komt dat je dan elke zondag naar de kerk moet. Er staat ook niet dat het niet moet, maar er staat ook niet dat het wel moet. En er staat ook niet dat je elke dag voor het eten of na het eten uit je Bijbel moet lezen, of voor of na het eten moet bidden of danken. Er staat er zelfs allemaal niet in. Dat mag wel. Ik zeg ook niet dat het een slechte gewoonte is. Ik denk ook niet dat het een slechte gewoonte is. Integendeel. Maar er staat niet dat het zo moet. Laat staan dat je daardoor een christen wordt of een kind van God. Een kind van God wordt je alleen als je nadert tot de Heer Jezus Christus. En dat je daarbij de fariseeën, de leraars der wet, kortom de tichelen, moet vermijden. En je daartussendoor dan wel omheen moet worstelen. Ja, dat is dikwijls zo. Niet altijd, maar voor sommigen geldt dat. En daarom zeg ik dit ter bemoediging. Als je de Heer zoekt, zoek hem dan vooral niet bij andere mensen. Als de Heer zoekt, dan roep je hem gewoon aan. En dat kan niemand tegenhouden. Echt niet. Want de Heer is rijk over alle die hem aanroepen. Je roept gewoon, zoals de Bijbel ons voorhoudt. O God, wees mij zondaar genadig. En hij geeft eeuwig leven, want de genade geeft Gods, is het eeuwige leven door Jezus Christus. Wat moet ik doen om behouden te worden? Niks. Want degene die niet werkt, maar gelooft. En dat is dus wat we doen. Geloven in wat God gezegd heeft. En dan pas gaat de Bijbel tot ons spreken. Dan leren we de Heer kennen als wie hij werkelijk is. Niet die grote boeman of zo die ons allerlei zware lasten oplegt. Want dat doet de Heer niet. Wat de Heer ons geeft is kracht en leven. En hij doet ons overwinnaar zijn over dat godsdienstig systeem. Over de duivel, over de dood, over de zonde en wat dies meer zij. Niet door een wijze van leven, maar simpelweg door geloof. Daarna lezen men Hebreeën 11. Door het geloof heeft die zus en zo. Door het geloof heeft die zus en zo. En zo verder. En dat zou ook ons voorbeeld zijn. We geloven in wat God gezegd heeft, wat hij geopenbaard heeft in zijn woord. En ik voeg eraan toe, wat ik er vaak aan toevoeg. Als ik straks voor de Heer kom te staan en ik moet mij verantwoorden, dan kan ik toch niet werkelijk tegen hem zeggen. Ja, sorry, maar zegt de Heer, heb je dat niet gelezen dan? Je had toch een Bijbel, ja. Heb je dat niet gelezen dan in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, ik heb het wel gelezen, maar de dominee zei, dan begrijp je toch dat je dat niet maken kunt. Want de Heer zei en gaf ons zijn woorden. Zeg, kijk, zo zit het. En wat mensen daarmee doen en ervan maken, dat doet niks ter zake. En dat kun je voor de mens onderling als excuus gebruiken, maar naar de Heer nooit. En dus in je dagelijks leven ook niet. Wij kunnen het ons niet permitteren om dat woord aan de kant te schuiven. Als de Bijbel zegt, als het God zegt, dat er maar één weg is tot zaligheid, namelijk geloof in de Heer Jezus Christus, dan doen we dat gewoon. Waarom ook niet? Het is de Heer die ons oproept om met vrijmoedigheid tot hem te naderen, ons te stellen onder de heerschappij van de genade, te naderen tot de troon der genade, opdat we verlost zouden worden van zonde, van wet en van de dood. Dat je dan uitgaat buiten de legerplaats en buiten menselijke systemen. Dat is inderdaad waar. Maar dat is toch de bedoeling. Wij zouden toch vrij worden. En in die vrijheid ontmoeten wij in ieder geval hier vanmiddag elkaar. Dus het werkt wel. En wij ontmoeten elkaar hier omdat we kinderen God zijn. Voor de meeste van ons geldt dat, denk ik. Wij kennen die Heer, we hebben die Heer zo leren kennen. Sommigen via de wet, met de wet als achtergrond. En sommigen helemaal zonder de wet, want heeft er niks mee te maken. Wie we ook waren, of we nou Joden met wet of heidenen waren zonder de wet. De Heer is maar één Heer en Hij is Heer van allen. Rijk zijnde staat er over allen die Hem aanroepen. Dat is dus wat de mens zou doen.